Ik heb sinds mijn studie in Rusnikon, Zwitserland, iets bijzonders met deze tekst. En dan wel dat gedeelte dat in het midden staat. Geef ons vandaag het brood dat wij nodig hebben en vergeef ons onze schulden zoals ook wij hebben vergeven wie ons iets schuldig is. Als ik me goed herinner, speelde het zich af in 1983. We hadden in Rusnikon aan het seminarie een commissie, die vernoemd was naar een van de vorige presidenten van het seminarie, meneer Nordenhauk. En als ik me goed herinner, was het een Noorse president van het seminarie. Op de een of andere manier heeft deze meneer Nordenhauk zijn stempel gedrukt op het onderwijs van het seminarie, maar ook op die leefgemeenschap die daar omheen zit. In ieder geval op een dusdanige manier dat men besloten heeft om zijn naam te geven aan een commissie die eens in de twee jaar een bekend iemand uit ging nodigen voor een aantal gastcolleges. En er was in dat jaar, er was iedere keer een wisselende samenstelling van die commissie. Ik zat daar toen ook in en we moesten nadenken over een bijzonder iemand die dan een aantal dagen bij ons op het seminarie te gast zou zijn om daar een aantal colleges te geven. En daar hadden wij met elkaar ook goed over nagedacht en we denken wie wij vragen is een wereldbekend iemand, dat is Jimmy Carter. En die naam heeft u allemaal wel eens gehoord, voormalige president van Amerika, een vooraanstaand baptist daar ook. En wij hadden ons daar heel erg op verheugd dat hij zou komen. Maar dat duurde helemaal niet zo lang nadat we hem schriftelijk uitgenodigd hadden, dat we een officiële brief kregen, met daarop het stempel ook van de president van de Verenigde Staten van Amerika, waarin stond dat de president helaas niet in de gelegenheid was om aan onze vraag te kunnen voldoen. Nou, dan moet je even slikken. En dan moet je even nadenken van wie zullen we dan uitnodigen. Nou, dan kun je wel weer denken over een president, want hebben we een stapje lager gezocht. En iemand van ons, en ik weet echt niet meer wie het was, die kwam met de naam Emilio Castro. En ik weet niet of die naam u iets zegt. Castro wel. Maar Emilio Castro? Nee. Misschien zou het wel familie kunnen zijn geweest, ik weet het niet. Emilio Castro was in die tijd, dokter Emilio Castro moet ik zeggen, algemeen secretaris van de Wereldraad van Kerken. Secretaris-generaal van de Wereldraad van Kerken. En als je dat bent, dan ben je iemand. Ik weet zeker dat ik dat niet ga meemaken, dat men mij vraagt om secretaris-generaal van de Wereldraad van Kerken te worden. We hebben hem uitgenodigd en we kregen eigenlijk bij kerende post het bericht terug dat hij wel wilde komen. En dat was geweldig. Hij had net een boekje uitgebracht en dat boekje dat ging over dit gebed. En in dat gastcollege, op die gastcolleges moet ik zeggen, die had hij dat gebed in drie delen geknipt. En elk college ging over één van die delen. En ik herinner mij nog eens de dag van gisteren, dat wij als studenten en ook aanhang, ik weet niet of Jannie daar toen bij was. Oh nee, de kinderen waren ook nog thuis, die moesten ook oppassen. Ja. Maar in ieder geval de hele studentengemeenschap met nog wat andere genodigden zaten in de kapel van Rusnikon. En toen kwam deze man naar voren en die begon aan zijn verhaal over dat deel van het Onze Vader waar we net ook een stukje van gelezen hebben. Geef ons vandaag het brood dat wij nodig hebben. En vergeef ons onze schulden, zoals ook wij hebben vergeven wie ons iets schuldig was. En over die tekst ging hij praten. Emilio Castro, een Zuid-Amerikaan, paste dat toe op het leven van 1983. En hij verwees naar de gigantische economische en financiële crisis waar Zuid-Amerika in zat. Niet omdat ze zelf zo die dingen verkeerd hadden gedaan, maar wel omdat zogenaamde westelijke landen alleen maar geld hadden gepompt in die samenleving en dat tegen een woekerrente weer terug eisten. Zodat al die Zuid-Amerikaanse landen niet in staat waren om zelf een economie op te bouwen en zelf eigenlijk wat benen onder het lichaam konden krijgen om zelfstandig verder te kunnen. Hij vertelde dat heel uitgebreid en hij kwam iedere keer terug op dat ene zinnetje. Vergeef ons onze schulden, zoals ook wij hebben vergeven wie ons iets schuldig was. En als je die woorden dan hoort van zo iemand, in die context, dan word je stil. Dan denk je, hoe kan dat nou? Wij in onze samenleving, we bidden bijna elke zondag dit gebed. En deze man komt even, en je kunt er absoluut niets tegen inbrengen, met het verhaal dat wij als westerse christenen, dat allemaal wel dagelijks bidden misschien, maar daar absoluut niet onze hand aan houden. Want we draaien onze hand er niet voor om landen financieel gewoon uit te mergelen. En waarom? Om onze rijkdom uiteindelijk alleen nog maar groter te maken. Toen het college afgelopen was, en dat is het pijnpunt in het geheel, verlieten wij, nou voor studenten zouden daar gezeten, 80, 90 denk ik, misschien met wat aanhang, dus er zo'n 100, 110 mensen gezeten hebben, verlieten wij die kapel. En het was een doodse stilte. Wij voelden ons wel zo verschrikkelijk aangesproken. Het was een buitengewoon ongemakkelijke situatie waarin deze Emilio Castro ons in had gemanoeuvreerd. Een buitengewoon ongemakkelijke positie. Daar zaten wij als studenten theologie vanuit het Westen. We hadden net zo'n aanklacht meegekregen. En we konden daar eigenlijk niks tegen inbrengen. En heel diep in ons hart moesten we hem eigenlijk best wel gelijk geven. Van waar haalden wij eigenlijk nog het lef vandaan om elke dag opnieuw dit gebed te bidden en vervolgens onze weg naar te gaan op de wijze zoals we dat gewend waren. En dan nu, kijken naar deze dienst van vandaag. Je slaat daar een rooster op open en daar ligt die tekst weer eens. Geef ons vandaag het brood dat wij nodig hebben. Vergeef ons onze schulden, zoals ook wij hebben vergeven wie ons iets schuldig was. Het is natuurlijk niet voor het eerst dat hij hier vanmorgen weer ligt. Bij een avondmaalsviering bidden we het, sommige andere gelegenheden. Woorden die we regelmatig uit hebben gesproken. En we zullen ze ook nog heel vaak gaan uitspreken. En elke keer opnieuw bekruipt in ieder geval mij weer dat buitengewoon ongemakkelijke gevoel. En tegelijkertijd komt die vraag dan op, van hoe gaan wij eigenlijk om met de woorden uit de Bijbel in het algemeen en met die woorden van dit gebed in het bijzonder? Hoe past dit in de dagelijkse praktijk van het leven van 2017? Zijn deze teksten eigenlijk alleen maar spiritueel? Is het geloofstaal? Albert Schweitzer, u weet wel, de Albert Schweitzer, heeft ooit gezegd dat met de bergrede in de hand de wereld niet te besturen valt. Met andere woorden, en het is ook wel een beetje Luthers, wat ons niet pakt en niet grijpt, dat zetten we maar aan de kant. Luther had die neigingen ook, om een aantal teksten maar weg te schuiven. En als we Luther zijn gang hadden laten gaan, dan was dit boek ook veel dunner geweest dan het nu is. Maar is dat wel de terechte manier om daarmee om te gaan? Of is het zo dat die woorden die wij lezen ook heel praktisch toepasbaar zijn en zouden moeten zijn in mijn leven, in ons leven, in uw leven? We leven in een hele bijzondere tijd. In een tijd van angst. In een tijd van onzekerheid. In een rumoerige tijd met het oog op de komende verkiezingen hier in Nederland en op andere plekken in Europa. En uitingen van ongenoegen met eigenlijk van alles. Nepnieuws. Neprechters. Politici die spreken over het terugveroveren van ons land. Vechtend. Van gemeente tot gemeente, van stad tot stad. Ik citeer gewoon. Van dorp tot dorp. Onze vrijheid opnieuw veroveren. Alsof wij anno 2017 in oorlog leven. Ze schotelen ons land voor waar blonde vrouwen niet meer op straat durven. Ze willen dat wij de grenzen sluiten voor alles wat niet behoort tot de Nederlandse cultuur. Verklarend zichzelf tot de bewaarder en de verdediger van het gedachtegoed van de kerken. Er gaat in ons land, in onze stad, in onze dorpen een buitengewoon angstig gevoel rond. Een angst die wordt veroorzaakt niet door wat wij aan de lijve hebben ondervonden of zelfs nog ondervinden, maar door dat wat we via de media onze woonkamers binnenkrijgen. Natuurlijk, terrorisme is verschrikkelijk. Het zal je maar overkomen. Maar het is helemaal niet nieuw. Het is net zo oud als de wereld zelf. Een wereldreligie, notabene, wordt in zijn totaliteit hiervoor verantwoordelijk gehouden. Ook dat is niet nieuw. En de wil om ons af te sluiten van de rest van de wereld wordt kennelijk steeds groter. Muren, hekken, dichte grenzen, het is aan de orde van de dag. En dan zomaar uit het niets. Geef ons vandaag het brood dat wij nodig hebben. Vergeef ons onze schulden, zoals ook wij hebben vergeven wie ons iets schuldig was. Dat voelt zo verschrikkelijk, buitengewoon ongemakkelijk, mag ik u zeggen. 17 januari. Afgelopen 17 januari. 'S Avonds om 11 uur. Het televisieprogramma Jinek Live. Aan haar tafel een politicus, een Amerika-deskundige, een journalist en nog wat andere mensen uit de samenleving, zoals bijvoorbeeld een maker van indrukwekkende natuurprogramma's. Aan de orde was de staat van de wereld. Trump, islam, terrorisme, het kwam allemaal langs. En ook hoe het een en ander Nederland beïnvloedde. En de gezichten van de deelnemers aan het gesprek stonden strak, stonden gespannen. En de toon werd steeds feller. En de spanning steeg, je kon het dat in de huiskamer voelen. En toen dat item afgelopen was, kwam de maker van het natuurprogramma aan de beurt. Een cameraman. Hij maakte unieke beelden van de natuur. Dichtbij, veraf. Prachtige beelden. En de uitleg hoe hij erbij toe kwam en wat voor tijd het allemaal kostte en hoeveel inspanningen hij had moeten plegen om die beelden te maken, was werkelijk fascinerend. En je zag dat de sfeer aan die tafel omsloeg. Een glimlach verscheen op de gezichten van de aanwezigen. De spanning vloeide weg. De ijzige sfeer aan tafel verdween als sneeuw voor de zon en maakte plaats voor een sfeer van rust die opnieuw tot in de huiskamer merkbaar was. En deze beelden van Gods schepping maakten de aanwezigen en de kijkers weer blij. Weg was de woede. Weg was de angst. Geef ons vandaag het brood dat we nodig hebben. Vergeef ons onze schulden, zoals ook wij hebben vergeven wie ons iets schuldig was. In een televisieregistratie van een mis, de zondag volgend op 17 januari, hoorde ik voor het eerst op de televisie of ergens in de media een geestelijke, een priester, iets zeggen over wat er in de wereld gaande was. America first, zei hij, staat lijnrecht tegenover de waarden en de normen en de boodschap van het evangelie van Jezus Christus. En weer een week later, een priester, ook in een dienst, had zijn preek gewijd aan Sesamstraat. Geef ons vandaag het brood dat we nodig hebben. Vergeef ons onze schulden, zoals ook wij hebben vergeven wie ons niet schuldig was. Buitengewoon ongemakkelijk. Ik hoop dat u dat voelt. En de woorden van Jezus, die liegen er niet om. Geef ons vandaag het brood dat we nodig hebben. Woorden gericht niet aan mij als individu, maar in het meervoud. Aan ons, de volgelingen van Jezus Christus. Aan ons als gemeente. Geef ons vandaag wat we nodig hebben om een menswaardig bestaan te kunnen leiden. Geef ons vandaag, naast zoveel dingen die ons menswaardige leven mogelijk maken, ook de rust, de veiligheid en de geborgenheid van het geloof in de kracht van Gods liefde. Geef ons vandaag datgene wat we nodig hebben om namens die liefde van God in de wereld van vandaag te staan. Als zijn medewerkers om de waarden van het evangelie juist in deze tijd aan de man of aan de vrouw te brengen. Geef ons vandaag het inzicht dat wij niet de enigen zijn die aanspraak kunnen maken op wat wij als ons eigendom beschouwen. Wat heb ik, Piet Kingma, eraan bijgedragen dat ik in 1953 in Sneek werd geboren en niet elders op deze wereld? Waarin vind ik mijn verdiensten in dat gegeven? En datzelfde geldt toch zeker ook voor jou, voor u? En is het niet een Bijbelse opdracht om te zien naar de hongerige, naar de naakte, naar de vluchteling? Geef ons vandaag het brood dat we nodig hebben. Vergeef ons onze schulden, zoals ook wij hebben vergeven wie ons iets schuldig is. Geef ons vandaag de mogelijkheid om te leven zonder angst. Een angst die we zelf toelaten in ons leven. Geef ons vandaag de mogelijkheid om onze stem te laten horen. En dat hele verhaal over angst en onzekerheid, is dat nou niet juist het doel van de terrorist die geprobeerd heeft om onze samenleving te ontwortelen? Een stem laten horen. Een stem die zich richt tegen alles wat met onrecht en uitsluiting te maken heeft. Een stem waardoor de liefde van God weer klinkt en die voor een ommekeer kan zorgen. En wanneer wij in plaats van oorlogstaal de taal van de liefde spreken, kunnen ook onze schulden worden vergeven. Dan kunnen ook wij vergevingsgezind door het leven gaan, zonder grote woorden, zonder kwetsende woorden, zonder haatdragende woorden. Brood uitdelend aan de hongerigen, kleding verstrekkend aan de naakten, onderdak biedend aan de vluchtenden. Geef ons vandaag het brood dat we nodig hebben. Vergeef ons onze schulden, zoals ook wij hebben vergeven wie ons iets schuldig was. Buitengewoon ongemakkelijk, maar dringend noodzakelijk. Laat het niet blijven bij de woorden van een gebed, maar laat het klinken in de wereld van nu, de samenleving van nu. Het zal effect hebben als het verhaal van een natuurprogrammamaker. Als een protestsong vroeger tegen de oorlog in Vietnam. Als uitingen van allerlei kunstvormen tegen de gebeurtenissen rondom America First. Als ons antwoord op de angst en onzekerheid van nu. Als de wijsheid van wie volwassen is in het geloof. Paulus zei, we hebben dat daarnet gelezen, het is echter niet de wijsheid van deze wereld en haar machthebbers die ten onder zullen gaan. Waar wij over spreken is Gods verborgen en geheime wijsheid. Een wijsheid waarover God voor alle tijden besloten heeft dat wij door haar zouden delen in zijn luister. Geen van de machthebbers van deze wereld heeft die wijsheid gekend. Buitengewoon ongemakkelijk. Maar wel zo heel erg nodig voor een menswaardig bestaan. Amen.